Ja, hij is mijn gerechtigheid. Zie, het lam is opgestaan. Wat heerlijk als je dat vanmiddag mee mag zingen. En dat je ook mag zingen, ik leef in hem en hij in mij. Eens zal ik zitten aan zijn zij, mijn Jezus, redder en mijn Heer. En over hem willen we het vanmiddag ook hebben. En ik hoop dat u allemaal uw Bijbeltje heeft meegenomen. Wie heeft er geen Bijbeltje bij zich? Niemand gelukkig. Want dit woord treft ons allemaal. En het is daarom goed om vanmiddag mee te lezen. En we willen lezen met elkaar uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 6. De vorige keer, een paar weken geleden, toen ik ook mocht preken hier, toen hebben we uit hoofdstuk 1 gepreekt. En het lijkt me ook goed om nu vanaf vers 5 van hoofdstuk 1 te lezen tot en met hoofdstuk 2, vers 6, om even het geheugen een beetje op te frissen. Dus hoofdstuk 1, vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zoals de Heer Jezus gewandeld heeft. Zover het woord van God. Broeders en zusters, vrienden, jongens en meisjes, vanmiddag gaan we verder in de Johannesbrief. En voordat ik met de preek ga beginnen, wil ik benadrukken dat ik het moeilijk vind om hierover te preken. En geloof me, het is niet moeilijk om een preek te maken, om hier te staan en om die preek uit te spreken. En zie mij daarom ook niet als een supergelovige of als een ander mens, omdat ik nu een jasje aan heb en omdat ik hiervoor insta. Nee, broeders en zusters, ik wil benadrukken dat ik hier sta als een gebroken man. Maar waarom, vraag je af? Je hebt toch in je studeerkamer deze preek voorbereid met wat boeken erbij? Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik heb me echt in de voorbereiding afgevraagd, wie ben ik om dit woord te brengen in ons midden? Want er wordt in dit tekstgedeelte gesproken over zonde, over de liefde van God en over het wandelen en het kennen van hem. En in hoeverre ben ik in staat om dat allemaal na te leven, dacht ik. En ze zeggen wel eens dat de eerste zegen voor de prediker zelf is. En dat heb ik zelf ook zo mogen ondervinden. En wat is het dan heerlijk om het woord van God te bestuderen en om het ook toe te passen in je eigen leven. En daarom wil ik ook zeggen dat ik vanmiddag niet boven jullie sta. Maar ik ben één van jullie. En ik voel me ook niets meer dan jullie. En ik wil jullie ook niet de les lezen. Maar ik wil gewoon eenvoudig met jullie door de tekst heen gaan en kijken wat de Heere tot ons vanmiddag te zeggen heeft. En ik ben de Heere dankbaar dat Hij me deze tekst gegeven heeft om over te spreken, zodat we met elkaar opgebouwd zullen worden in deze dienst, tot de eer en de glorie van onze Heere Jezus Christus. Een paar weken geleden hebben we met elkaar hoofdstuk 1 overdacht, wat ik net al aangaf. En waar de nadruk lag op het wandelen in het licht. En in vers 5 van hoofdstuk 1 lezen we dat God licht is en in het geheel in hem geen duisternis. En ik heb u ook verteld de vorige keer over de gnostiek. En dat was een dwaalleer die in die tijd aanwezig was en die de jonge gelovigen in die tijd waaraan Johannes deze brief schreef beïnvloedde. En deze dwaalleer was vooral gericht op extase en op mystiek. En ze leerden onder andere dat God licht als duisternis was. En je ziet dat Johannes dat hier duidelijk tegenspreekt. En de dwaalleer leerde dat je via een geheime kennis voor ingewijden dichter bij God kon komen. Daar waren voorwaarden aan verbonden. En deze manier van leven, deze manier van tot God komen zoals de dwaalleer leerde, dat ging gepaard met grove immoraliteit. En de geest van de gnostiek is niet weg. De geest van de gnostiek is ook in Nederland aanwezig. En helaas is het ook op subtiele wijze de kerken binnengeslopen. De Bijbel die leert van een open toegang tot God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Om hem aan te nemen in je hart gewerkt door de Heilige Geest. Maar in veel kerken mag dat niet meer. Dan wordt er gezegd dat je zondigt tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Ofwel ze beweren dat je er met een gestolen Jezus vandoor gaat. En dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. En wat hier feitelijk aan de hand is, is dat er hier voorwaarden gecreëerd worden om tot God te komen en om hem te leren kennen. En laten we daarom waakzaam blijven, net zoals Johannes hier deed. En laten we de schrift nemen zoals het er staat. En daarom heeft hij deze brief geschreven. Om in het licht te wandelen, broeders en zusters. Om te wandelen als gereinigde kinderen van de levende God. En om niet te blijven in de zonde. En dat hebben we met elkaar de vorige keer overdacht. Met name in vers 7 en vers 9 van hoofdstuk 1. En de reden dat Johannes hier doorgaat in hoofdstuk 2, vers 1, dat is, en dat staat daar, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En misschien valt het u wel op dat Johannes hier schrijft, mijn lieve kinderen. En broeders en zusters, zoiets schrijf je alleen als je de mensen aan wie je schrijft lief hebt. En het zegt ook iets over de relatie die Johannes had met deze mensen. En je kunt hieruit opmaken dat hij dit met gezag verkondigt. Als een leider van de gemeente. En je kunt hier spreken van een leraar-leerling verhouding of een vader-kind relatie. Maar het is duidelijk dat Johannes met hen persoonlijk gemoeid is. En dat hij deze dingen opschrijft. Met welk doel? Opdat ze niet zondigen. En volgens de gnostiek mocht je doen met je lichaam wat je wilde. En mocht je zondigen. En ze zeiden, als dit nu mensen zijn uit de wereld, of mensen met een in naam christelijke belijdenis, of niet, die zullen ontkennen dat ze gezondigd hebben. Maar u, zoals u hier vanmiddag zit, als kinderen van de levende God, als het goed is, doet u geen poging om te ontkennen als u gezondigd heeft. Want als het goed is, wandel je in het volle licht met God. En daarin zie je je eigen falen en je eigen zonde. En weet u, we kunnen in zonde vallen. Maar als je de Heere kent, krijg je steeds meer een afschuw van de zonde. En wil je niets anders dan dit belijden voor een driemaal heilig God. En Paulus die schrijft in Romeinen 6 precies dezelfde dingen, alleen in andere bewoordingen. En hij zegt daar, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nou kinderen, wat is zijn antwoord? Volstrekt niet, weet u er nog. Maar nee, broeders en zusters, in vers 1b daar staat, als iemand gezondigd heeft. En er ligt hier de nadruk op het woordje als. Het kan gebeuren vanuit uw nieuwe positie in Christus. Johannes zegt hier niet dat als we christen zijn geworden, dat we niet meer zondigen. Nee, het kan gebeuren. Klein voorbeeldje. Schapen kunnen in de modder vallen. Alhoewel ze dat niet zo snel zullen doen voor hun plezier. En wat de varkens wel zullen doen. Maar broeders en zusters, het kan voorkomen dat een christen in zonde valt. En laat ik wat dat betreft maar heel dicht bij mezelf blijven. Ik helaas ook. En weet u hoe duister de zonde ook is? Hoe de macht van de zonde ook drukt op jouw leven. Wat je ook gedaan hebt. Misschien ben je wel teruggevallen in de drugs. Misschien is de alcohol te sterk geworden. Of misschien is de verleiding naar verkeerde seks en pornografie weer sterk teruggekomen in je leven. Of misschien vind je het wel weer heerlijk om dat zwarte geld te verdienen. Of misschien verdrijven de games en de films je tijd met de Heer. Maar wat je ook gedaan hebt, of hoe de zonde ook in je leven is gekomen. En let wel, de Bijbel die spreekt hier over alles. Ofwel, dit moet geen vast patroon geworden zijn in je leven. Johannes die schrijft hier dat het gaat om een incidentele zonde. Maar dan is de situatie niet hopeloos. En dat neemt niet weg dat als je ergens verslaafd aan bent, dat de situatie niet hopeloos is. Want dan nog is er vergeving voor een ieder. Maar broeders en zusters, we hebben, zoals we gelezen hebben, een voorspraak bij de Vader. Voor iedereen is hij beschikbaar in het huisgezin van God. We lezen verder in vers 1. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En kinderen, weet jullie wat een voorspraak is? Rosalien, die had het al deze week in de kinderverwerking naar jullie toegestuurd. Dat is iemand die je helpt als je in een benauwde situatie zit. Je kunt spreken van een advocaat. En weet u wat de apostel hier doet? De apostel die beschrijft niet zozeer wat de Heer Jezus doet. Maar als je goed leest, beschrijft hij wie de Heer Jezus is. Er staat niet dat de voorspraak in actie komt wanneer wij zondigen. Maar het volle accent valt op de heerlijkheid van de persoon van onze voorspraak. En dat is Jezus Christus. Vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Broeders en zusters, er wordt hier gesproken over het zoenoffer van de Heer. En dit offer is de grondslag waardoor wij ongehinderd in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Dit offer, ik zal het nog een keer noemen, is de grondslag waardoor wij ongehinderd in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Is dat niet geweldig? Niemand hoeft hier vanmiddag met zijn zonde te blijven zitten. Dit verzoenend offer tekent de ernst van onze zonde. Maar aan de andere kant laat het zien de mogelijkheid, hoe graag de Heer de relatie met de mensen stelt wil hebben, wil zien. Ja, broeders en zusters, zelfs zo graag dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft als een verzoenend offer. En dit benadrukt dat Gods rechtvaardigheid een uiting is van zijn liefde. En daarom is de betekenis van Jezus' dood niet slechts voor een groep gelovigen. We weten dat de verzoening slechts door een minderheid van de mensheid aanvaard zal worden. Maar het offer van de Heere Jezus is voor iedereen. Ik preek hier overigens geen alverzoening, laat dat duidelijk zijn. Maar de mogelijkheid om met God verzoend te worden is universeel. En we lezen hier de kosmos, net zoals in Johannes 3 vers 16 waarin staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, de kosmos. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En daarom is het van belang dat we nauwgezet wandelen. Een bladzijde terug in 2 Petrus 3 vers 11, daar zegt Petrus dat u behoort te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. En daarom, broeders en zusters, En dit moet ik vanmiddag brengen in ons midden. Wij kunnen niet vrijblijvend zondigen. En kunt u overigens niet vrijblijvend zijn. Want als u de Heere Jezus Christus persoonlijk nog niet kent, dan vergroot u deze middag uw verantwoordelijkheid, omdat u deze middag onder het woord heeft gezeten. Gods woord vraagt om reactie. Maar als u hier zit en je blijft maar zondigen, en de zonde die blijft maar terugkomen in je leven, bedenk dan eens wat de Heere het heeft gekost om voor die zonde te betalen. Het was zijn eigen leven. En ik werd zo geraakt, broeders en zusters, toen ik in de vakantie werd stilgezet bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, bedenk dat onze voorspraak, Jezus Christus, ons heeft vrijgekocht van de zonde. 1 Petrus 3 vers 18 zegt, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, op dat met welk doel hij ons tot God zou brengen. En Jesaja 53 vers 5 zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. En de Heere die besloot de relatie met de mens te herstellen, en hij zond daarom zijn enige geboren zoon. En hij daalde af naar deze wereld om onze natuur, om de gestalte van een mens aan te nemen. Met het oog op u, op jou en op mijn verlossing. En na 30 jaar van gehoorzaamheid kwam de dag waarop hij in onze plaats ging staan. En hij de straf die ons tevreden aanbrengt te dragen. Broeders en zusters, denk eens in dat hij naar Gethsemane ging. En dat hij daar grote druppels bloed zweette. Ze voerden hem naar Pilatus en naar Herodes. En ze gezelden hem. En de soldaten die spuwden in zijn gezicht. En zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Broeders en zusters, gezelen is een erge straf. Ik zou zeggen, verdiep je er niet in. Maar de Romeinen die waren meesters in het bedenken van erge straf. En normaal was deze straf al niet te dragen. Maar dit was slechts de inleiding op zijn straf. En ze lieten hem door al zijn zwakheid, door zijn bloeden hem het kruis dragen. En ze deden hem zijn kleren uit en ze nagelden hem aan het kruis. En ze spijkerden de spijkers dwars door zijn handen en zijn voeten en ze zetten het kruis overeind. En daar hing hij, een schouwspel voor de mensen. Kruisiging is zo'n vreselijke straf. Hoe verschrikkelijk moet de marteling voor hem geweest zijn. En al die tijd stonden zijn vijanden om hem heen, terwijl ze honend hun tong uitstaken. En terwijl ze smadelijk naar hem wezen en de spot met hem dreven. En zich vermaakten om zijn lijden. Maar na een poos zei hij, het is volbracht. En broeders en zusters, dit ging om zijn lichamelijk lijden, om zijn uiterlijk lijden. Maar het lijden van zijn ziel kunnen wij al helemaal niet begrijpen. Laat staan dat ik het onder woorden kan brengen en ik heb het gevoel dat ik hier sta te stamelen. Het gaat over onze Heer Jezus Christus, die voor onze zonde betaald heeft. Maar bedenk eens in dat een van hem had verraden, een leerling. En dat hij verraden was door de 12, door zijn 12 leerlingen. En wat het ergste was, en dat raakte me zo, mijn zonde, die drukte op zijn hart. En niet alleen die van mij, maar ook uw zonde, die drukte op zijn hart. Onze zonde. En dan komt nog eens bij dat God zijn rug moest toekeren van zijn eigen zoon. Omdat God in de verste verte geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Wat een weg moet dat geweest zijn, broeders en zusters. Gemeente, laten we daarom niet lichtvaardig over de zonde denken. Want de Heer heeft er zijn eigen leven voor gegeven. En zoals ik al heb gezegd, wil ik wat dit betreft heel dicht bij mezelf blijven. De zondigen allemaal. Ook vanuit onze nieuwe positie in Christus. En soms durf ik vanuit schaamte voor mezelf niet tot God te naderen. Omdat ik kwaad heb gesproken over een ander. Of omdat ik toe heb gegeven aan een seksuele verleiding. En ik zie dan zo mijn eigen gebrokenheid. Omdat ik weet dat ik geen ene grond heb om op te staan. Alleen de grond van Jezus Christus, dat is mijn enige redding. Is dat herkenbaar voor u? Hoe zit dat in uw en in jouw leven? De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. En u weet wanneer u zondigt. Maar broeders en zusters, we moeten er niet mee blijven lopen. Maar we moeten het brengen bij onze voorspraak. Jezus Christus. En hij is een gaarne vergevend God. En hij wil niets liever dat je vrij bent van zonde. En dat je gaat groeien in geloof. En dat je hem gaat kennen. Zoals we lezen in vers 3. En laten we dat met elkaar lezen. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Broeders en zusters, kent u de Heere? Jongens en meisjes, ken jij de Heere? Het is echter geen voorwaarde dat als je de geboden van God houdt, dat je hem automatisch kent. Nee, broeders en zusters, het houden van Gods geboden is een kenmerk van het kennen van God. En het woord kennen komt meer dan 20 keer terug in deze brief. En benadrukt dus waarom Johannes hier onderwijs over wil geven. En het kennen van de Heer is niet alleen een verstandelijke of een geheime kennis, zoals de gnostiek dat leerde, maar nee, het is juist praktisch. Het kennen van de Heer wordt zichtbaar doordat mensen deze leefregels gaan houden. En het wordt zichtbaar doordat mensen ze gaan doen, doordat u ze gaat doen. In onze vertaling staat dat namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En in een andere vertaling staat namelijk als wij zijn geboden bewaren. En het gaat er hier niet om of u de geboden veilig in een kast heeft staan, veilig opgeborgen tussen alle andere religieuze boeken. God kennen is in Bijbelse zin niet het bezitten van een bepaalde hoeveelheid informatie over God. Maar God kennen, broeders en zusters, betekent door hem gekend zijn. Het kennen van de Heere is een persoonlijke en een vertrouwelijke relatie met hem hebben. Het is eigenlijk hetzelfde als gemeenschap met hem hebben. En daarbij moet ik denken ook aan de relatie tussen man en vrouw, waarin de gemeenschap ook heel intiem kan zijn. En zo mogen wij ook met de Heere leven en wandelen. Johannes die schrijft in zijn evangelie, hoofdstuk 17, vers 3. De Vader te kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven. De Vader te kennen en zijn Zoon Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven. De kennis van God betekent het erkennen van zijn heerlijkheid en zijn gezag en de afstemming van ons hart op zijn wil. En dat wordt concreet in het bewaren of in het in acht nemen van zijn geboden. Maar nu draait Johannes het hier om in vers 4. Het negatieve wordt gevolgd door het positieve. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Broeders en zusters, de gnostiek, het woord gnostiek wat afgeleid is vanuit het Griekse woord kennen, beweerden dat zij een bijzondere, verheven kennis nodig hadden om dichter bij God te komen. En zij voelden zichzelf verheven boven de praktische dingen van alle dag. Maar Johannes hier, die neemt in vers 4 geen blad voor de mond. En hij geeft er de juiste christelijke inhoud aan. En door scherpe bewoordingen te gebruiken, wil hij het gevaar hier aangeven. Als iemand beweert God te kennen, maar zijn geboden niet bewaart en die niet houdt, dan is hij niet alleen een leugenaar, maar ook de waarheid is in hem niet. En hier wordt de ware aard van de dwaalleraars ontmaskerd. En zulke mensen herken je niet alleen door de woorden die ze spreken, die ze uitspreken, maar hun hele leven is een leugen. En in hoofdstuk 1 vers 8 zegt Johannes eigenlijk hetzelfde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Wat Johannes hier heel eenvoudig wil zeggen is, deze mensen behoren niet tot de familie van Gods kinderen. En hij gebruikt deze scherpe woorden om, zoals ik net al zei, om het gevaar duidelijk aan te geven. De dwaalleraars misleiden niet alleen zichzelf, maar ze misleiden ook anderen. En nadat Johannes hier de dwaalleraars heeft ontmaskerd in vers 4, keert hij weer terug naar de positieve boodschap die we lezen in vers 5. En die hij eigenlijk in vers 3 ook al onder woorden heeft gebracht. Laten we met elkaar lezen vers 5. Maar iedere die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Broeders en zusters, wat Johannes hier eenvoudigweg doet, dat is niet heel simpel vers 3 herhalen. Nee, hij geeft er een diepere betekenis aan. Wie zijn woord bewaart, wie zijn woord in acht neemt. Broeder en zuster, is in u werkelijk de liefde van God volmaakt geworden? Johannes is hier heel duidelijk. Bewaar je zijn woord? Bewaar je zijn geboden? Bent u dit woord? Ben je dit lief gaan krijgen? Jonge meisje, hoe oud zijn jullie? Misschien 12, 13, 14? Ben je de Heere God lief gaan krijgen? Het is niet alleen voor volwassen mensen. Het is juist voor jonge mensen. Op jonge leeftijd mag je de Heere kennen. En weet u, als u zegt, ik ken hem, dan zeg je eigenlijk hetzelfde, dat de liefde van God in u en in jou volmaakt is geworden. En misschien gaat dit nog wel iets dieper. God kennen is met hem verbonden zijn in een vertrouwelijke relatie die gekenmerkt wordt door dwang. Nee, dat klopt niet. God kennen is met hem verbonden zijn in een vertrouwelijke relatie die gekenmerkt wordt door liefde, zoals we gelezen hebben in vers 5. En deze liefde van God bereikt haar doel als we zijn geboden en zijn woord in acht nemen of bewaren. De vorige keer toen ik preekte over hoofdstuk 1 lag de nadruk over het wandelen in het licht. En we zien hier op deze bladzijde van de Bijbel een duidelijke lijn lopen. Als wij als gelovigen zeggen in hem te zijn, dan hebben wij zoals hoofdstuk 1 vers 3 zegt, gemeenschap met hem. En hoofdstuk 2 vers 3 zegt, dan kennen wij hem. En hoofdstuk 1 vers 7 zegt, dan wandelen wij met hem in het licht. En dan voegt Johannes hier in vers 5 aan het eind en nog aan toe, hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Hij heeft het hier niet over een misschientje, maar hij heeft het over een zeker weten. En broeders en zusters, veel christenen die twijfelen aan geloofszekerheid. Ook hier in de gemeente. Heel eenvoudig, houd je zijn geboden. Bewaar je zijn woord. Leef je vanuit zijn woord en leef je vanuit de liefde van Christus. Is de liefde van God volmaakt geworden in jou en in uw leven? Als dit zo is, twijfel dan niet aan de genade van God. En Paulus die zegt ook in de Efezebrief dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte, die ons is gegeven als onderpand. En daarom mogen we weten dat we in hem zijn. En als huiswerk kunt u altijd nog lezen 1 Johannes 3 vers 24b, waarin dat nogmaals bevestigd wordt. En vers 6 die sluit hier direct op aan. Laten we dat met elkaar lezen. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. En broeders en zusters, als we goed naar de tekst kijken, in vers 5, aan het eind van hoofdstuk 5, daar wordt er gesproken over het in hem zijn. Maar hier in vers 6 wordt er gesproken over het in hem blijven. En dit duidt op een permanente relatie tussen Christus en de gelovigen. Want er staat in vers 6 dat wij behoren te wandelen zoals hij, zoals de Heere Jezus gewandeld heeft. Nou, hoe was het leven van de Heere Jezus? Hij was in de Vader. En de Vader was in hem. Niet voor een dag of voor een week en dan weer een paar dagen niet. Nee, hij was voortdurend in de Vader. Ononderbroken. Hij verbleef in de liefde van zijn Vader en hij was voortdurend te vinden in het gebed en in het woord. En zo, broeders en zusters, moet ook onze gemeenschap zijn met hem. Ik hoor wel eens gebeden van broeders en zusters en dan wordt er gebeden. Ik ben heel blij dat er gebeden wordt. Maar heren, laat me morgen iets van u zien op mijn werk. Dat de mensen iets van u in mij mogen zien. Maar ik zeg je, laat je gebed zo zijn dat ze alles van Christus in je mogen zien. Niet iets, maar alles. Maar hoe dan, vraag je je af? Nou, de tekst die spreekt hier over wandelen. Kunnen de mensen zien dat jij, dat u met de Heere wandelt? Dat u met de Heere leeft? Is het te zien hoe jij je gedraagt op je werk? Is het te zien hoe jij je reageert op bepaalde situaties? Zien de mensen dat wij Jezus volgen? En dat ze het goede van God voorgeleefd krijgen? Misschien zeg je wel vanmiddag, prachtig al deze woorden, maar voor mij kan het niet. Het is allemaal voor een ander, omdat de zonde maar terug blijft komen in mijn leven. Broeder en zuster, ik zeg je op grond van het woord van God, blijf niet met je zonde lopen. Blijf er niet bij stilstaan, maar beleid ze voor het aangezicht van God en ga verder in het leven met God. En dit is een radicale boodschap. Bekeer je van je zondige levenspatroon. Houd het niet alleen bij woorden, maar laat het ook zien in je daden. En we weten dat als je oprecht als christen wil leven, dat de zonde daar niet bij hoort. Een christen hoort zo te leven dat de zonde geen vat op hem of haar heeft. Maar mocht er hier iemand gezondigd hebben in je nieuwe positie in Christus, weet dan dat je niet verloren hoeft te gaan. We hebben het met elkaar gelezen in vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Weet u, als je geweten je aanklaagt, weet dan dat je eenvoudig kunt vluchten naar de Heer Jezus Christus. En spreek het maar heel eenvoudig uit tegen hem. Heere, ik heb gezondigd en ik heb uw vergeving nodig. Alleen door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Dan zijn uw zonden vergeven. En geloof dan ook dat ze vergeven zijn. Geloven betekent vertrouwen. Niet vertrouwen op jezelf, maar op een ander. Op onze voorspraak, Jezus Christus. En dan kun je verder groeien in het geloof. En het is mijn gebed deze middag, dat je meer en meer de Heere gaat leren kennen. Broeders en zusters, God kennen is leven in het licht. Het kennen van God is niet iets engs. Of het hebben van heel veel informatie. Maar broeders en zusters, God kennen is geloofservaring. Gemeente, we hebben hier vanmiddag een eenvoudige toets gehad. Bent u een christen? Bent u geest vervuld? Is de liefde van God volmaakt geworden in uw leven? Bewaar je zijn woord. En bewaart u zijn geboden. Weet je, dan is dit lofprijzing in je levensstijl voor God. En ik bedoel niet dat je daarmee wettisch leeft, maar dat je in ontspannenheid leeft met de Heer. Maar als dit niet je levensstijl is, dan is je opgepoetste leventje en je vrome kerkgaan en je godsdienstige leventje, het is voor God waardeloos. Sorry dat ik het zeg. Maar voor God telt alleen relatie. En voor hem telt geen dode religie. Broeders en zusters, voor God was het leven van de Heer Jezus hier op aarde een vreugde en een lofoffer. Kan hij dat ook van u? Kan hij dat ook van jou zeggen? Maak Jezus tot je volle verzadiging, broeders en zusters. Leef vanuit hem. En blijf in hem. En ook vanmiddag wil ik de oproep doen, als je de Heer Jezus persoonlijk nog niet kent. Misschien leef je nog voor jezelf. En misschien ervaar je dat je zo dood bent in je eigen zonde. En in je eigen misdaad. Weet dan dat er voor God geen zondaar te groot is. Zie je je nood in? Kun je niet leven zonder hem? O jonge meisje, man, vrouw, het is zo mijn gebed. En de ernst van de Heere drukt op mijn hart vanmiddag. Dat je je harde hart wilt breken. En dat je je wil inruilen voor een hart vol liefde voor de Heere God. En als je niet achter het bloed bent van Jezus Christus vanmiddag. En straks sterf je. Dan sta je recht voor God. En dan staat de Heer Jezus het bloed niet tussen jou en God in. En als je straks sterft. Dan doe je je ogen open in de hel. En ik weet het, ik ben niet populair als ik dit nu zeg. Maar vrienden vertellen elkaar de waarheid. En daarom wil ik je de weg van de genade en de weg van de zaligheid voorhouden. En ik wil het je aanbieden. Maar God is het die je dit nieuwe leven geeft. En wat doe je ermee? Maar hoe dan, vraag je je af. Bekeer je. Een zucht voor de Heer is genoeg. Hoe dan? Ja, dat kan hier gewoon op je stoel. En anders willen we daar straks graag met je over doorspreken. Aanvaard het offer van de Heer Jezus Christus. Dan zal je weg vol blijdschap zijn. Amen.